Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Aanschouw toch uw gezalfde koning. We zingen met elkaar op Psalm 84, het tweede, ook het vijfde vers. Gemeente, de Heer maakt ons opnieuw zijn heilige wil bekend. We luisteren naar Gods wet. Zingen dan uit Psalm 89 het 13e en het 16e vers. En vervolgens luisteren we verder naar Gods woord uit Marcus 15, daarvan de eerste 20 versen. Dus we horen Gods woord uit de wet des Heren. We zingen Psalm 89 vers 13 en 16. En luisteren verder naar Marcus 15, de eerste 20 versen.
God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Thank you. terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en de schriftgeleerden en den gehele raad. En Jezus gebonden hebbende brachten ze hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde, zeide tot hem, gij zegt het. En de hoverpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende, antwoord gij niets? Ziet hoevele zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij een gevangene los, wien zij ook begeerden. En er was een genaamd Barabbas gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schade riep uit en begon te begeren, dat hij deed gelijk hij hen altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun zeggende, wilt gij dat ik den koning der Joden loslaat? Want hij wist dat hem de overpriesters door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schade dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen, wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, die gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom, kruist hem. Doch Pilatus zeide tot hen, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, kruist hem. Pilatus nu willende der schare genoeg doen, heeft een Barabbas losgelaten en gaf Jezus over als hij hem gegezeld had om gekruist te worden. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen en deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende zetten hem die op en begonnen hem te groeten zeggende, wees gegroet gij koning der Joden, en sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem en vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem den purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen.
Gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking op deze laatste lijdenszondag. En daarom zongen we ook zijn kroon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. Vindt u in de versen 16 tot en met 20 van het gelezen schriftgedeelte. En deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende zetten die op. En begonnen hem te begroeten zeggende, wees gegroet, koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem. En vallende op de knieën aanbaden hem. En als ze hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af. Gemeente, u hebt de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer in zijn dienst en wij gaan zingen uit 69ste psalm, het 5e en ook het 8e vers. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. Dat zingen we met elkaar na het amen van de prediking, Psalm 21, het derde vers. Geliefde gemeente, we kennen allemaal het verschil tussen een raam, venster en een spiegel. Je zegt nu eenmaal niet, kom laat ik eens door de spiegel kijken. Dat lukt ons niet, dat is de bedoeling van een spiegel niet. Zo werkt een spiegel niet. Als je voor een spiegel gaat staan, dan kom je jezelf tegen. En je omgeving waarin je zit. Maar je krijgt niet echt uitkijk ergens op. Laat ik eens door die spiegel kijken. Nee, dan kun je beter zeggen, laat ik eens door het raam kijken. Of als je ergens op bezoek bent en je bent misschien op een toren geklommen waar je niet bovenop kunt komen, maar je hebt wel ramen, dan ga je voor het raam staan en dan heb je uitzicht. Wel, die twee dingen komen we vanmorgen ook tegen, gemeente. Gods woord plaatst ons voor een spiegel en voor een venster. Als we letten op hoe Jezus leidt als koning, want dat is duidelijk in de woorden van onze tekst. En we letten op het spel met hem als een spotkoning. En dan hebben aan de ene kant de ernst van dit spel. En dat confronteert ons met de spiegel. En aan de andere kant is er het evangelie in dit spel. En dat heeft het karakter van dat raam waardoor je uit kunt kijken. Het spel met Jezus als spotkoning, de ernst van het spel en het evangelie in dit spel. Want ondertussen staat hij daar. Waar? Dat is het gedeelte dat begint bij vers 16. Ze hebben hem de aula binnengebracht. En waarschijnlijk moet u zich dat dan toch zo voorstellen, dat er zo'n binnenplaats is in dat huis dat Caia of dat Pilatus gereserveerd heeft voor de momenten dat hij in Jeruzalem is. U weet, dat is hij niet altijd. Pilatus' vrouw is er ook niet eens, dat weten we dan uit Matthäus. Maar Pilatus had zijn officiële zetel in Caesarea. Dat hij nu in Jeruzalem is, dat heeft alles te maken met het feit dat de drukte van de paasdagen er is. En dat hij dan, en dat siert hem, ook daar is waar onrust gevreesd kan worden en waar hij gewoon nodig is op dat moment. Wel nu, daar is een huis, sommigen spreken zelfs van een paleis. Het eigenlijke woord is een soort praetorium, omdat Pilatus praetor was, stadhouder was. En zo'n huis, dat weten jullie ook wel, dat zijn van die huizen die er een beetje anders uitzien als hier op Urk. Je hebt dan zo'n huis met een galerij en dan vaak heb je zo'n binnenplaats. En dat is dan de aula, die je dus niet per se overdekt moet denken. Daar gaat het mij maar even om. Die soldaten, als ze hem dus weer het praetorium, het rechthuis binnenbrengen, dan brengen ze hem naar de aula, waar ze dus, ja, met alle soldaten die dienst hebben, dit spel met Jezus gaan spelen. Hoe komt hij daar? Hoe komt de Heere Jezus nu daar die aula binnen? Ja, u kunt natuurlijk zeggen, ja, was dat voor vraag? Dat staat in vers 16. De krijgsknechten, de soldaten deden dat. Ja, maar hoe komen die soldaten aan Jezus? En dan moet u terug naar vers 1 van hoofdstuk 15. Want op die dag, de morgen van de Goede Vrijdag, laat ik het zomaar even zeggen, 's morgens vroeg hielden de overpriesters de samenraad met de ouderlingen en de schriftgeleerden. En de gehele raad en Jezus gebonden hebbende brachten ze hem heen en gaven hem aan Pilatus over. Dus hij komt in die aula via de soldaten Maar dat is gegaan via de Joodse rechtbank, zeg ik maar even zo, de Joodse raad. En zo hebben ze hem, nadat ze hem eerst bespot hadden als profeet, daar eindigt de zitting van de Joodse raad mee, en dat is hoofdstuk 14 vers 65. Sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tot hem te zeggen, profeteer. En de dienaars gaven hem kinderbakslagen. Wel nu, ondertussen treffen we de Heere Jezus vanmorgen aan in de aula. En neemt u nog even die vraag mee? Want ik hoop dat u ergens nog zegt, ja, maar komt er nog wat? Soldaten, daar zijn we vanmorgen getuigen van, en dat via de Joodse raad gegaan is, dat geloven we ook wel. En dat daar een verraad van Judas aan vooraf gegaan is, dat weten we ook wel. Ja, waar wacht u dan nog op? Wat wilt u nou nog horen? Jazeker. Al is dit de lijn van het grofste onrecht wat Jezus aangedaan wordt, en dat is het. U hebt gelijk, en jij ook, als je denkt, en toch is dit niet de lijn, alleen maar de lijn. Hij wordt naar de bepaalde raad en voorkennis van God overgeleverd. Dat doet de hoogste rechter. Zelfs dwars door dit menselijk gedoe en gekronkel heen. Ave, Caesar. Zo ongeveer klinkt het. Zo ongeveer, want ze spreken hem niet aan, dat zou zelfs nog een bepaald gevaar zijn, als ze hem zouden aanspreken letterlijk als keizer, als Caesar. Dan zou het helemaal letterlijk hetzelfde zijn als het beeld waarvan je kunt vermoeden dat de soldaten dat toch ergens gebruikt hebben in dit spel, als de keizer in Rome weer terugkwam van een overwinningstocht. Dan kun je denken aan dat wees gegroet keizer. Welkom keizer weer in de stad. En wat bent u toch een groot keizer. En dat alle mensen langs de weg hem als een soort erehaag binnenhalen. En dat ze hem dan met een knieval dus ook eer bewijzen. Zo zou het spel bedoeld kunnen zijn, dat ze als het ware deze Jezus van Nazareth begroeten als was hij een keizer die terugkeert na een overwinningstocht. En dan is het natuurlijk bespottelijk. Hij is het tegendeel van een keizer. En daar zit ook de punt waar het zeer doet en waar de spot binnendringt in de ziel van de zaligmaker. Het zou ook kunnen zijn dat ze min of meer denken aan het gebruik dat juist overwonnen vijanden, en zeker de voornaamste vijanden, gedwongen werden om voor de keizer te verschijnen, daar een knieval te maken, gewoon ten bewijze dat ze echt overwonnen zijn, en dan moesten ze Ave, Caesar, uitspreken. En ook dan, want hoe je het ook wendt of keert, of dat je nou dat ziet als een soort spot op een keizer die overwinning behaald heeft, en hier staat de koning der Joden, of dat je het ziet als die soldaten gedragen zich als waren het overwonnen vijanden. Maar wie gelooft daarin als je let op de man die daar midden in de aula staat? Laat je je door zo'n man overwinnen, machteloos, gebonden, weerloos, zeg niets? Daar steken ze dan de draak mee. Zo bespotten ze hem. Ze gedragen zich als overwonnen vijanden van een machteloze koning. Het maakt niet uit, nogmaals gemeente, van welke kant je het belicht. Ik denk ook niet dat je daar een definitieve uitspraak over kunt doen. Wat duidelijk is, is dat dit, dat we in aanraking komen niet zozeer met lichamelijk lijden in dit gedeelte, als wel het lijden naar zijn ziel en onder de minachting, onder de spotwoorden, onder de pijn, door de pijn die geleden wordt als de anderen om ons heen heel bewust ons vernederen, ons krenken, omdat ze in de gaten hebben, hij is nu in onze macht. Ja, gemeente, dan toch maar de spiegel in kijken. Wat ziet u nu eigenlijk hier daar in die aula? En let dan eerst eens gewoon op dit gedrag, zoals ik dat nu in een paar woorden gezegd heb. Wat zien we nu daar gebeuren? En ik wil heel graag met u zo gaan letten op hem die daar in het midden staat, gekroond met een doornenkroon en een oude versleten soldatenmantel, waarschijnlijk aan met de purperen kleur. Ook daar zit weer dat element van spot en minachting in. Het lijkt heel wat. Purper, de kleur van de koningen, van de aanzienlijken, die droegen purperen kleren. Maar dit purperkleren gekleed, dat misschien wel tot de draad toe versleten is, en ze hebben dat ergens gevonden, misschien in een hoek van dat stadhouderlijk paleis, laat ik het zo een keer noemen, en hebben ze hem aangetrokken. Ook dat is allemaal de spot die tot uitdrukking gebracht wordt in deze koning der Joden. De nepkoning, de namaakkoning, zo is die in hun ogen. Maar de vraag, als u in de spiegel kijkt, wat ziet u dan? Ja, dan moet je niet naar buiten kijken natuurlijk. Dat is een raam. Ziet u niet wat hier ons getekend wordt in het vernederen van een ander? Wat er in een mensenhart zit en eruit komt als we ons de machtigste weten. En als de ander zwak is. En gemeente, laat ik maar beginnen met deze concrete toepassing. En God weet op wie het van toepassing is, ook vanmorgen hier in de kerk. Moet ik nu weer het voorbeeld noemen, ik zal het doen, dat jullie het ook kennen van het schoolplein, als er één is die het mikpunt is, die zwak is, zich niet verdedigt, en je gaat met 4, 5 vrienden, zorg je ervoor dat die andere jongen, nee, je geeft hem geen klap in zijn gezicht, maar met je woorden en met je spottende ogen verniel je het leven van een ander. Dat zie je hier. Beste man, als je je vrouw vernedert, en kon ik maar meteen erachteraan zeggen, maar dat gebeurt natuurlijk niet onder ons. Want wij sluiten christelijke huwelijken. Maar stel dat een man zich de machtigste voelt ten opzichte van een vrouw. Stel dat ouders zo met hun kinderen omgaan. Stel dat je morgen op je werk toch weer met je twee andere collega's die vierde bij jullie zijn leven verteert onder je zwijgen, onder je spot. Gij weet wat schaamte en smaad mij treft, o God. De bozen die mij haten, gij kent hen. En laat dat u ook tot troost zijn, als u zelf in de macht van een ander bent. Hier staat hij die deze woorden uit Psalm 69, gij kent hen, die mij deze angst verwekken. Daar komen ze weer. Daar heb je hem weer. En mocht dat een van ons gelden, in het bijzonder, in de spiegel en laat geen woord meer over uw lippen komen, jouw lippen komen. Oog in oog met deze geschiedenis. Ik bedoel ook een woord van, oh, hoe durven ze toch? Oh, die Romeinse soldaten spotten met de Heere Jezus. Dat is vreselijk. Dat is het. Maar gebruik zulke woorden niet om je eigen zonde weg te dringen. Bekeer u in het licht van een Jezus. In de macht van anderen, zo lijkt het. Dat is de eerste. En als wij hier deze soldaten zien rondom Jezus, wat zien we dan ook? En misschien wel vooral. Het zijn Romeinse soldaten. Het zijn niet de schriftgeleerden en de fariseeën die hem hier bespotten als koning. Het zijn Rufus en weet ik het wat voor namen ze allemaal gedragen hebben. Allemaal Romeinse soldaten die hebben net deze Jood, waar ze misschien wel meer van gehoord hebben voor een deel. Het hangt er net vanaf of dat er een cohort soldaten toen was die al lange dienst deden in Jeruzalem. Nou, waarschijnlijk hebben ze in ieder geval gehoord dat deze koning een week geleden, kleine week geleden binnenkwam op een ezel, dat dat nogal wat rumoer teweeg bracht. Dat er toen al wat onrust was in de stad, maar dat was toch weer een beetje gezakt. En zo hebben ze nu gehoord sinds vanmorgen dat deze man gevangen genomen is door zijn eigen volksgenoten. Ondertussen hebben ze gehoord en gezien hoe Barabbas vrijgelaten wordt en geeft de stadhouder deze man aan hen mee om gekruisigd te worden. Maar dan hebben we dus dit tussenspel. Dan spelen ze eerst nog hun soldatenspel. En wat zien we daarin, gemeente? Want wat heeft het voor zin om ons hoofd te gaan schudden over Romeinse soldaten uit de eerste eeuw en te zeggen, oh, wat waren dat toch voor lui? Weet u, over die soldaten zit ik niet zo in. En begrijp me goed, maar wat ik bedoel is dit. Weet u nog wat de Heere Jezus bad aan het kruis? Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat ze doen. Kijk, het is waar gemeend. Als u kijkt daar op in die aula, als in een spiegel, dan zie je iets waar je aan de ene kant ook bijna een beetje om moet lachen. En begrijp, ik zal het meteen uitleggen voordat u daar verkeerde gedachten bij krijgt. Wat bedoel ik? Dat je daar iets ziet, maar dat maakt ook het lijden van de Heere Jezus juist uit. En zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar van die grootheidswaanzin van de mens. Daar staat iemand uitgedost als een koning. Namakoning. Spotkoning. Zo ziet de wereld hem. Van de Romeinse soldaten. De mens die heel wat lijkt nadat hij zich van God losgemaakt heeft. Zelf als God wilde zijn, wat is hij geworden? Oh, hij lijkt overmachtig. Hij lijkt het voor het zeggen te hebben. En of u nou denkt aan de mens van de techniek, of aan de mens die geweld gebruikt, of aan de mens van de denker in de mens. We denken Heer en Meester te zijn. En Gods woord ontmaskert dat in deze koning der Joden als bespottelijk. Dat is het wat we hier voor ogen zien gemeen. Ook als het gaat om de positie van het volk Israël. Al zou de hele wereld zich keren tegen dat volk, vanwege de koning van dit volk, dan nog is het eigenlijk een bespottelijke vertoning wat als volkeren denken dat ze met dat volk kunnen doen wat ze willen. Maar ook, en laten we dan ook wat dichter bij ons huis komen, als het gaat om wat in het Westen hier in Europa, in dat werelddeel dat denkt dat het wel zonder God kan leven. Zie deze koning daar staan, in Gods ogen zijn we bespot. Dat zijn we geworden in onze grootheidswaanzin. Het zonder God willen leven. En als u nu ondertussen ijverig ja zit te knikken en zegt ja, die wereld, dat is een godenvijandige wereld. En een mens wil nu eenmaal zonder God leven. En dan hebben we het weer keurig gezegd. Kunt u zo naar dit tafereel kijken? Kijkt u door het raam naar de aula? Dat mag u straks doen. Maar wilt u eerst door de spiegel kijken? En dan gaat het maar niet over die Romeinse soldaten toen en daar. En over de wereld buiten de kerk. Zeker dat ook, de wereld als het godenvijandige bestaan. De wereld die ook in de kerk helaas aanwezig is. Wie bespot hem als koning? Jezus leidt als koning. Zijn we dan 2000 jaar terug in de geschiedenis? U hebt net begrepen uit de eerste lijn, nee, want dat gebeurt volop in de wereld in allerlei opzichten. Maar hoe dan in de kerk? U zong aan het begin van deze dienst. Weet u het nog? Bij u, mijn koning. En als u hier zit, en als jij hier nog steeds zit, terwijl u, ja, met uw mond hem wel als koning erkent. En misschien wat een heel aantal uiterlijke regels betreft, u ook de schijn ophoudt. Dat u werkelijk diep respect hebt voor de koning. Maar uw hart heeft nooit gebogen voor hem. Al die vrome woorden die u soms spreekt, en u weet heel goed wanneer u dat doet. En u weet eigenlijk ook wel waarom u dat doet. Want dan knikken de mensen weer vriendelijk naar u. En dan wordt u met respect behandeld in de kerk. Dat is nog eens een keurige man. Dat is nog eens een keurige vrouw. Kijk in de spiegel. Als uw hart niet gebogen heeft voor God, bent u nog steeds bezig geweest in uw leven om hem als koning te behandelen zoals de Romeinse soldaten hem daar en toen behandelden. U gedraagt zich als was hij niet meer dan zo'n koning. Nee, draai nou uw hoofd niet om. Kijk in de spiegel. Als u niet hem kunt zeggen, Heere, u weet het. Ondanks alles. Mijn hart is bereid gemaakt. Ik wil niks liever dan voor u buigen. En dan kom ik gelijk bij de derde lijn. Gemeente, er is niemand vanmorgen hier. Hoop ik. En dat kan ook gewoon niet. Die gewoon even voorbij kan lopen bij de aula en dan zeggen, oh, dit raakt mij niet. Waarom niet? Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En dat de wereld niet alleen maar buiten de kerk, maar ook in de kerk is, maar dwars ook door mijn eigen hart heen loopt. En dat al die momenten waarop ik in mijn eigen zinnigheid en eigen wijsheid en denken dat ik de dingen zelf wel kan. En noem maar op al die momenten dat ik niet leef in volkomen overgave aan deze koning. Ik daar in de aula. Gemeente, ik loop niet tegen mensen van buiten de kerk. Die kom ik daar niet tegen. Zelfs niet kom ik daar tegen de mensen die wel vroom doen, lijken te doen, maar het niet zijn. Schijnheiligen. Maar ik kom daar ook mijzelf tegen. In de spiegel van deze spotkoning. zullen we dat ook eerlijk beleiden aan deze koning? Neemt u ook afstand van die houding, omdat er in uw hart ook dat verlangen is gekomen, dat dat gebroken wordt en dat dat uitmaakt van het ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En wat maakt het zo pijnlijk, gemeente? En daar wilde ik eigenlijk naartoe. En dan komen we bij het raam te staan dat dit maakt het pijnlijk. Dat hier hij staat onder de minachting van deze soldaten, maar daarin ook staat op de plaats waar hij alle minachting, alle spot, alle huichelachtige vertoning van onderworpenheid aan God, terwijl het hart dat helemaal niet is, ook ontvangt. Hoe komt hij in de aula? Priesters, schriftgeleerden, soldaten, maar vooral, hij komt van bovenaf in de aula. En als je daarover nadenkt, hij die de enige geborene van de Vader was. Weet u, ik vind dat een mooie uitdrukking, zoals Spurgeon hem wel eens vaker noemt, de lieveling van de hemel. Hij die daar deelde in de tere zorg van zijn Vader, in de hoogachting van alle engelen. Daar deelde hij in en daar had hij ook recht op. Daar deed hij afstand van alle aanbidding, van alle hoogachting. En hij verliet de heerlijkheid van de Vader om wat te doen? Om te gaan staan in de aula te midden van spottende soldaten. Om neer te dalen in een mensheid, in een kerk, in een mensenhart, waar hij de minachting ondervindt. Gemeente, dat duizelingwekkende, onbegrijpelijke van zijn neerdalen. En dan ziet u dat spiegel en venster ook wel heel dicht bij elkaar liggen. Want dat maakt zijn staan daar tot een onnoemelijk wonder. Hier ziet u wat het recht van de Vader teweeg brengt. Wat wij ook in het ogen van de rechter zijn, bespottenswaardig. Gemeente, even tussendoor. Ja, meer dan even tussendoor. Maar de straf, de eeuwige straf, zal onder andere ook dit zijn. Dat de duivel en zijn engelen altijd ons zullen uitlachen. Besef dat wel en dat toch even in het licht van deze spotkoning, de duivel die nu met een flemerige stem je een leven zonder God kan voorspiegelen als het mooiste leven, hij lacht je straks gemeen uit. Voor hem is er geen toekomst meer. Maar hij lacht je vierkant uit en hij bespot je. Als je denkt en daarin voortgaat dat een leven zonder God, zonder koning, een lekker vrij leven is. Dat is ook de ernst van dit spel. Maar dan, als in het licht daarvan ook ons oog mag vallen op hem die daar staat, in de plaats van bespottelijke mensen, in de plaats van mensen die Gods minachting verdiend hebben. En laten we dat niet te makkelijk zeggen, gemeente. Gods minachting verdiend. Vanwege ons behandelen van hem. Ons minachten van hem. Hij zou ons kunnen bespotten. Hij zou ons kunnen versmaden. Hij zou ons met eerbied gesproken hard kunnen uitlachen en zeggen, mens dwaas die je bent. Je leeft zonder mij, je denkt het zonder mij te kunnen. Nou, leef dan zonder mij en dan zul je zien hoe dwaas het is om dat vol te houden. Hier staat de plaatsvervangende borg en zaligmaker. En u weet, jij weet ook, plaatsvervanging, dat is in de plaats van. En daarom zei ik, spiegel en raam liggen heel dicht bij elkaar. Want als ik in de spiegel kijk en ik zie hem daar staan. Ik doe dat kleed hem dragen. Dat riet die doornenkroon. Maar dan is dat ook het wonder. Hij staat daar voor mij. Dit is de weg. En dat is wat we zien als we door het raam naar de aula kijken. Hij heeft hem een naam gegeven. Die is boven alle naam. Opdat in de naam van hem zich zou buigen alle knie. Die in de hemel en die op de aarde zijn. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus Heere is, koning is, het voor het zeggen heeft, tot eer van de Vader. Daar gaat het heen vanuit de aula. Gehoorzaam geworden. Gehoorzaam hier op zijn plaats waar hij bespot wordt. Omdat hij staat in de plaats van bespotting. Goddelijke mensen die zich als koninkjes willen gedragen, terwijl ze slaaf zijn van de machten van de zonde en de duivel. Hij staat daar om hen te gaan bevrijden. Dit is de aula waarin hij een doornenkroon draagt, met het oog op de gekroonde hoofden die hij voor zich ziet. Gemeente, Christus heeft het kruis gedragen. En, Hebreeën 12, schande veracht. En is gezeten in de troon, de rechterhand van God. Dat hoort bij de vreugde die voor hem lag. En dat is zijn vreugde, dat is duidelijk. Maar zijn vreugde is en verbonden met de vreugde van de Vader. Maar zijn vreugde is ook, daar bad hij toch om, dat mijn blijdschap in hen volkomen zij. Dat hij hier de doornenkroon draagt, omdat hij de schittering ziet. Niet alleen van de erekroon die hij ontvangt van de Vader. Maar dat er straks rondom de troon allemaal mensen zullen staan. En dat is de omgekeerde verbazingwekkende beweging, gemeente. Van hoogachting naar minachting. Onbegrijpelijk. Maar net zo, ja, dat is een ongelukkige uitdrukking, maar ik weet even niet anders. Maar dat is dus ook zo voor die omgekeerde beweging. Dat mensen die Gods minachting verdienen. Waar de Heere mee zou kunnen spotten. Omdat we ons bespottelijk gedragen. Dat hij die niet voorziet van een gemene doornenkroon, maar dat er erekronen zijn die hij uit genade ook uitdeelt. En als u zegt, hoe krijg ik deel aan die erekroon? Twee dingen. In ieder geval gaat dat in de weg van het toe-eigenen. Wat toe-eigenen? Laat ik eerst maar weer beginnen met een heel praktisch punt. Als het gaat over de toe-eigening van de spot. Je kunt het wel hebben over de toe-eigening van het heil. Maar de toe-eigening van het heil gebeurt ook langs een heel concrete weg. Wat bedoel ik? 1 Korinthe 4 vers 9. Als Paulus schrijft in 1 Korinthe 4 vers 9. Hoe hij deelt in die erekroon. Dan is dat dit, want ik acht, 1 Korinthe 4 vers 9, dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen. We zijn een schouwspel geworden voor de wereld en de engelen en de mensen. Dan ziet u dat Paulus deelt in de spot van zijn koning. En gemeente, als het gaat over de toe-eigening van de erekroon, dan hoort dit er ook bij. Waarom zijn wij zo gauw de beledigde majesteit? En als u zegt, ja, daar heb ik niet zo'n last van, dat kan, uw karakter kan wat makkelijker zijn, maar toch. Waarom vinden wij het zo moeilijk dan om spot te dragen? Waarom zijn we zo gauw beledigd? Waarom zwijgen we niet? Maar gaan we er meteen tegen in? Gods kinderen hebben alle reden om in het spoor van hun koning te wandelen. Laat de spot je niet raken wat dat betreft, want ze raakte de koning. En begrijp me goed, natuurlijk is er pijn en natuurlijk kan er verdriet zijn. En die woorden uit Psalm 69, die staan er, ook voor u. Maar wel in dit licht. Hij maakte ze tot de zijne. En dan hoeven wij alleen maar te volgen in het spoor van de koning. Het toe-eigenen. Als je nu vanmorgen door het raam kijkt en je je afvraagt, staat hij daar ook voor mij? Dat doet u, hoop ik. En niet alleen deze vraag, maar ook deze vraag. Gemeente, de spiegel hangt vlak naast het raam. En als de Heilige Geest u zo in de spiegel laat zien, al zou u met één oog in die spiegel blijven kijken, en dan hebt u geen zicht op de erekroon, dan ziet u uzelf in uw afzichtelijkheid. Dat geeft wel inzicht, geen uitzicht, maar daarom is het zo'n zegen dat de spiegel en het raam vlak naast elkaar zijn. Zodat als je met je ene oog in de spiegel kijkt, je met je andere oog de aula in mag kijken. En daar staat ziet u het? Hier sta ik in de spiegel. Daar staat hij. Voor mij moet hij daar staan. Wil hij daar staan? Staat hij daar? En dit plaatje wordt u vanmorgen meegegeven. Spiegel en raam. En als u hier zit en u blijft maar in de spiegel gevangen,
Kijk dan eens met uw andere oog iets naar de andere kant door het raam de aula in. Omgekeerd. Als u hier nog zit en u kijkt de aula in en u zegt ja, dat heb ik vaker gehoord allemaal. Maar eerlijk gezegd zie ik er niks. Moet ik tegen u zeggen, kijk dan toch eens in de spiegel. En blijf maar even bij dat raam weg. Nee, dat zal ik u niet zeggen. U hoeft nooit bij dat raam weg te blijven. Maar wilt u zien wat er is? Kijk dan in de spiegel van die Romeinse soldaten. En u ziet uzelf. En als u het niet ziet, is er één die uw ogen wil openen. Het allerlaatste. De aula is het laatste niet. Van de aula gaat het naar de zaal van de koning. Troonzaal. En die koning die ik in de aula ziet staan, daarvan geldt nu, en ik zie Jezus. Gemeente, vindt u het niet raar? Ik vind hem hier. Heel mooi. En toch, daar schittert hij. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En daar gaan alle kronen van de hoofden die hij verdiend heeft. En daar schittert de ene kroon, de kroon van de koning. Daar ontvangt hij de knieval van allen die hem lief kregen en laat het hem horen. Welkom, wees gegroet, eeuwige koning. Amen.
Zullen we danken en bidden. Heere, laat dat het verlangen opwekken van allen die u lief hebben. Dat heerlijke gezicht. Ere wie de ere toekomt. Een kroon van het fijnste goud op uw hoofd. Dat is het wat u eeuwig ontvangen hebt van de Vader en zult ontvangen uit uw kerk, die u zelf kocht en uit die bespottelijke toestand verloste, waarin de zonde ons gebracht heeft, om zo als dwazen te leren buigen onder u. Heere, zegent u uw woord en laat het amen van wat we net zongen ook weerklank vinden in de harten van allen die u vrezen. Heere, u kent ze die de verkeerde kant op kijken. Die door het raam proberen te kijken terwijl ze in de spiegel moeten kijken of omgekeerd. Heere, onderwijst u ons. Leidt u ons verder ook op deze zondag. Breng de gemeente, dit deel van de gemeente, ook vanmiddag hier weer samen. En zegen ook dan uw dienaar die u hier gegeven hebt. Opent u ook zijn lippen door uw kracht, opdat hij uw lof mag verkondigen. En zegen zijn dienstwerk hier. We bidden u dat. Dank het voor wat u gaf in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 8 is de slotzang. Graag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.